Als iedereen klaar is, dan gaan wij verder. Over puntje 9, het punt 9, wegentracé knotbaan Rundvoortstraat, gaan wij uitstellen en vragen om het plan aan te passen.
Dat moet goed gekeurd worden.
Dus als jullie ermee akkoord zijn, dan stellen wij dat uit tot de volgende gemeenteraad.
Zijn nu stemmen? Stemmen tot vragen.
Ja. Ja, Roel?
Een klein vraagje bij, want we gaan dat vragen om dat uit te stellen. Eigenlijk ligt het hier, ik vind het een beetje raar, het ligt hier vandaag voor. Het is een verkavelaar die heeft dit ingediend. Als hij zijn plan niet juist is, dat is gelijk bij een bouwaanvraag dat je niet goed vindt, dan zeg je daar nee op. Hè. Zo simpel is dat. Hè. Dus naar mijn bescheiden mening moet je dat niet uitstellen. Ik vraag me zelfs af dat in de lopende procedure nog kan. Dat is een planaanpassing in een lopend dossier, dus dat komt dan een termijn. Is dat een nieuwe projectversie dan, of ik weet niet wat. Maar in ieder geval, volgens mij, als er een plan niet correct is en je kunt het niet vergunnen, ja, dan is het nee. Hè. Zo simpel is dat toch? Maar... Of zie ik daar fout?
Het is nog tot de uiterste beslissingsdatum is 15 december. Dus de gemeenteraad kan 20 november nog een beslissing nemen over de rode lijn.
Ja.
En dan hebben wij alle antwoorden op die vragen die er zijn. En als er niet zo is, dan kunnen we het ook niet voorleggen aan de gemeenteraad. Dan is het sowieso een weigering wegens geen rode lijn. Dat is de implicatie. Maar je had drie vragen een rol. De eerste twee vragen zijn opgelost, want dat is doorgetrokken van vroegere verkavelingen. Knotbaan 10 ligt aan de noorderzijde. Zes meter uit de as van de weg, dan zes meter naar beneden. Dat is de grens met deze verkavelingsaanvraag. De andere is ook de Rundvoortstraat, denk ik, nummer 8081, is ook rechtstreeks doorgetrokken naar boven, tot waar de twee lijnen elkaar kruisen. Maar u had ook de vraag voor de afschuiving van de kruispunten. Daar heb ik op dit moment nog geen antwoord op. En daarom heb ik ook geadviseerd om het even uit te stellen om daar een antwoord op te krijgen.
Ja, ik vind dat raar. Als dat niet juist is, dat niet juist. En dan kunnen dat niet vergunnen. Hè. Zo simpel lijkt me dat eigenlijk maar. Want dat kunnen niet... het is niet zomaar die rollaan aanpassen. Dat heeft ze beter ook een invloed op dat dossier, hoe dat die waterbekken zijn zo zijn getekend. Hè. Dus dat is toch niet zomaar even van, ik ga het lijntje eens even aanpassen. Hè. Dat is wel berekend. Hè. Daar zit een verordening aan, wat je voor je wateropvang moet doen. Je gaat dan niet voor te lachen een waterbekken hebben gezet op die kant. Dus ik vind dat wel een beetje een raar gebeuren, dat je zegt van, we gaan even vragen voor dat wat aan te passen. Zo werkt dat niet. Hè. Je dient een dossier in, dat wordt volledig en ontvankelijk verklaard. En dan gaat dat zijn procedure door. Ja, als die zo'n plan indienen met een rode lijn die niet correct is, is dat toch gewoon de verantwoordelijkheid van de aanvrager? Dus.
Ik heb niet gezegd dat de rode lijn niet correct is. Ik heb gezegd dat er nog wat vragen zijn die onbeantwoord zijn rond de correctheid van de rode lijn. Dat is iets anders dan als ze niet correct is. Dus denk ik dat we het nu even beter, dat is mijn advies aan de gemeenteraad, even uitstellen. Kom het volgende maand terug, dan zijn er op al uw vragen een antwoord. Kom het niet terug, wil zeggen dat het niet in orde is en dan kan ook de omgevingsvergunning.
Oké, dat is goed, dat is ook een duidelijk antwoord. Nee, oké.
En nu is het eigenlijk het voorstel om het punt uit te stellen naar een latere, al dat niet latere zitting.
Mag ik dan nu jullie stemming om het punt uit te stellen naar een latere zitting?
Nog eentje.
24 voor. Puntje 10. Omgevingsvergunningsaanvraag wegentracé Pater Domstraat. Een verdere toelichting door Luc Redig.
Dus hetgeen dat hier voor ligt is een beslissing over de rooilijn. Zoals ik er juist ook gezegd heb, is er een voorstel voor de volledige Pater Domstraat opgemaakt, wat voorgelegd al is aan de bewoners en nog naar de gemeenteraad moet komen. Maar voor mij is dat we hier nu een omgevingsvergunningsaanvraag hebben, zowel voor de ene kant als de andere kant, Pater Domstraat. Daar hebben wij volgens dat plan dat voor ligt, die rooilijn is hier correct op aangegeven. Het feit dat daar wordt getekend dat de bouwlijn op 5 meter van de rooilijn komt, Ja, dat is een voorstel dat de projectontwikkelaar doet, hè. Maar dat zal opgenomen worden in de omgevingsvergunning. Er wordt altijd voorgesteld, het moet minimaal 5 meter zijn en het mag ook 6 meter zijn. En in de Paterdomstraat zijn er nog een aantal die dichter bij de rooilijn staan. Maar op zich maakt dat geen onderwerp uit van deze beslissing van de gemeenteraad. Dat is een beslissing die door het college moet genomen worden.
Roel?
Dus op dat plan staat nu ontworpen rooilijn Antea op datum van 20/8/2022. Is dat dan dat plan? Is Antea degene die dan aangesteld is door de gemeente?
Door de... Ja,
voor
het ontwikkelen, hè, de Paterdomstraat helemaal ontwikkelen, Antea.
Ja.
Enkele
Paterdomstraat. Ja, dat heb je er juist gezegd. Dus in verband met de rioleringswerken heeft Antea een volledige rooilijnplan opgemaakt voor de volledige Paterdomstraat. En deze ontwikkelaar heeft daar gebruik van gemaakt om dat op die manier op zijn plan te zetten.
Het is toch zeer eigenaardig dat een ontwerper hier dan... Bij die voorgaande die dan op 6,5 zijn gelegd, dus die hebben daar 6,5 afgegeven. Dus dan zitten we daar met een halve meter. Hè, dus dan veronderstel ik dat we, als we dat plan van Antea ooit gaan krijgen, dan gaat hij daar wat kronkels in brengen voor die halve metertjes erbij te pakken. Allee, ik vind dat altijd, hè, want je kunt u verschuilen achter de ontwerper. Hè, de ontwerper, hè, hij heeft hier op tafel gelegd, maar eigenlijk... Al die voorgaande dossiers die zijn daar in de Paterdomstraat op 6,5. En vandaag hebben jullie beslist om die ontwerper te laten ontwerpen dan op 6 meter. Allee, of hoe... He, dat is wat er gaande is. He. Dus die vorige dossiers die daar in de Paterdomstraat zitten, die hebben een ander...
Er zijn een aantal die 6,5 hebben en er zijn er een aantal die gaan minder hebben.
Ja, allez, dan zou ik zeggen aan de Jan, dan heb je hier uw voorbeeld van wisselende rooilijnen. Misschien...
Dat klopt, dat klopt.
Ja, voilà.
Dat klopt.
Maar wel een dat je zelf gecreëerd hebt, hè?
Dat we in de Paterdomstraat rekening gaan houden met hetgeen dat effectief nodig is voor de nutsleidingen en voor al hetgeen dat daar moet komen. En dat we niet meer gaan vragen aan de mensen die daar reeds wonen. Dat klopt.
Ja. Klopt het dan voor ze wat hier op het plan staat? Dus het ontworpen rooilijn van Antea van 20 augustus 2022, dat klopt dan? Ja. Dus toen is er een nieuw ontwerp van rooiplan opgemaakt?
Ja, dat heb ik er juist al gezegd. Voor de rioleringswerken is er een nieuw rooilijnplan opgemaakt. Dat klopt.
Ja. Waarom wordt dan geen melding gemaakt in de gemeenteraadsbeslissing, in die toelichting, dat er een ontwerp is opgemaakt? Daar hebben we geen weet van, hè? Wij weten dat niet.
Nee, dat moet nog komen. Hè?
Ja, goed, maar dat al kunnen in de toelichting kunnen staan. Hè?
Ja, waarom?
Dat er een ontwerp van de rooilijnplan is die in die zone, afwijkend van de andere, 6 meter in plaats van 6,50 meter, dan had dat duidelijk geweest.
Nee, deze ontwerper die heeft gewoon gebruik gemaakt van dat plan dat er is voor de riolering en die heeft dat op zijn aanvraag gezet. Ja.
Burgemeester, maar dat is geen goedgekeurd rooilijnplan. Dat is een ontwerp
van
rooilijnplan.
Nee, maar dat is juist. Er is geen goedgekeurd rooilijnplan, want anders zouden we het hier niet op de gemeenteraad moeten brengen. Het is juist omdat er voor die straat nog geen, voor de volledige straat geen goedgekeurd rooilijnplan is, dat er per aanvraag, per omgevingsvergunningsaanvraag, een rooilijn moet vastgelegd worden. En hier, voor deze twee zaken, wordt het rooilijn vastgelegd op 12 meter, 6 meter adres.
Maar wij in de gemeenteraad, wij weten van niks. Het staat ook niet in de toelichting. Dus wij moeten dat hier maar vernemen, dat dat allemaal onderweg is. Terwijl het netjes in de toelichting had kunnen staan, dan had het voor iedereen duidelijk geweest. Hè?
Er had evengoed niks kunnen staan. Hè? Je had evengoed kunnen zeggen, rooilijn, vaststelling rooilijn. Dat is hetgeen dat de gemeenteraad nu doet voor deze twee percelen.
Als er verder geen vragen zijn, dan graag uw stemming voor punt 10.
Om 16-7, ja.
16 voor, 7 tegen. Punt 11, omgevingsvergunningsaanvraag wegen tracé-streep.
Je gaat het niet geloven, we hebben er nog eentje. Dat gaat over streep 40 in Bruchum. Het betreft de betreffende percelen langs de Paterdomstraat zijn gelegen in de woonzone. Er zijn woonontwikkelingen mogelijk langs de hele straat. Er werd in 2016 een ontwerp-rooilijnplan opgemaakt door Antea met een rooilijnbreedte van 12 meter. Om die reden wordt een standaard rooilijnbreedte van 12 meter voorgesteld, 6 meter uit de wegenas zoals aangeduid op de plannen. De rooilijn die wij vandaag dus ter goedkeuring voorleggen, ligt op 12 meter voor de verkavelingsaanvraag voor een perceel gelegen aan de Paterdomstraat in Bruchum. Graag uw goedkeuring daarvoor.
In de tekst verwijst u naar het ontwerp van rooilijnplan wat niet overeenkomt wat hier op het plan staat.
De rooilijnplan is nooit goedgekeurd geweest, hè? Er werd in 2016 een ontwerp rooilijnplan opgemaakt door Antea met een rooilijnbreedte van 12 meter. Dit werd echter nooit definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Vandaar dat er op dat plan ook heel duidelijk staat, ontworpen rooilijn, dat is een voorstel en daar zijn wij mee akkoord.
Dan had het volgens mij beter geweest dan nogmaals van dat in de toelichting op te nemen dat wij op de hoogte zijn gebracht van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan in die straat.
Het staat in de motivering. Lijkt ons voldoende.
De motivering wordt niet verwezen naar een nieuw rooilijnplan, naar het oude.
Dat daarom op dit plan moet aangeduid worden een ontworpen rooilijn. En u mag hier uw goed of uw afkeuring geven over deze ontworpen rooilijn.
Als er verder geen vragen zijn, dan graag uw stemming over punt 11. Zestien voor en zeven tegen. Puntje 12, gratis grondafstand door een boomweg. Een toelichting door Jan Dille.
Ja, goedenavond collega's. Op 5 augustus 2022 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor een grond gelegen aan Doornboomweg nummer 8 in Bruchum. Deze ontwikkeling impliceert een aanpassing aan de bestaande grens met het openbaar domein. Het openbaar onderzoek liep van 10 september 2022 tot 9 oktober 2022. Graag uw goedkeuring voor de gratis grondafstand van een stuk grond met een oppervlakte van 151 vierkante meter gelegen in Bruchum, Doornboomweg 8. De kosten van het verleiden van de akte en de eventuele gedeeltelijke doorhaling van de hypothecaire inschrijvingen zijn ten laste van de aanvrager. Graag uw goedkeuring.
Zijn daar vragen? Roel?
Het doet ook niet echt ter zake, want die rooilijn is in orde, dus er is op zich geen probleem mee. Ik wou toch maar even aangeven, we hebben hier ooit eens een discussie gehad over, moeten u agrarische grond meerekenen bij uw stukje bouwgrond? Allee, deze is dus een brave ontwikkelaar die dat doet op een manier zoals dat moet, hè. Dat wil ik u maar meegeven. En we hebben hier in het verleden eens de discussie gehad waar dat ineens landbouwgrond toch mee tuingrond mag zijn. Hier wordt die mooi apart afgesplitst en dat is zoals het hoort. En sommigen zullen zich wel eens aangesproken voelen, maar ze zijn hier ook niet allemaal aanwezig. Dus, maar ik wou dat toch maar eens even zeggen.
Heeft er verder nog iemand vragen of opmerkingen? Dan graag uw stemming over punt 12. ...24 voor. Puntje 13, weer een gratis grondafstand voor de Schouwbroekweg. Een toelichting door Jan Dille.
De rooilijn van de Schouwbroekweg werd door de gemeenteraad van 19 december 2022 vastgesteld. IGIAN stelt voor om de bedding van de wegenis van de Schouwbroekweg, zoals voorgesteld in de rooilijn, gratis over te dragen aan de gemeente Ranst. Graag uw goedkeuring voor de gratis grondafstand van een grond met een oppervlakte van 233,90 vierkante meter gelegen in Ranst Schouwbroekweg. Graag uw goedkeuring.
Als er geen vragen zijn, dan graag uw stemming. 24 voor. Puntje 14, aankoop van een veegwagen voor de technische dienst, lastvoorwaarden en plaatsingswijze, een toelichting door Schepen Dulle.
Wij vragen uw goedkeuring voor de lastvoorwaarden zoals omschreven in het bij dit besluit gevoegde bestek met referentie 202.313.8 voor de aankoop van een veegwagen voor de technische dienst, geraamd op €254.100. Graag uw goedkeuring.
Als er geen vragen zijn, graag uw stemming over de aankoop van de veegwagen. Ja, sorry.
Jan. Ik zie hier €254.000 inclusief. Is dat voor dat klein witteke te vervangen of is dat een grote camion?
Dezelfde.
En dat kost zoveel geld?
Ja, de nieuwe kost nog meer dan mij. Deze is eigenlijk een... De machine gaat 3 jaar oud zijn, is eigenlijk een goede occasie eigenlijk.
Dat is nog een occasie?
Ja, vind een nieuwe.
Wij vielen even uit de lucht, hè, wat hebben we straks zagen van een veegwagen.
Ik ook. Ja. Dat kost zoveel geld, maar dat is hier wel hydraulica aan om de machine en dat kost ook allemaal geld. Hè. En
dat is voor dat klein witteke te vervangen.
Al die attributen en zo, en die borstels en noem maar op. Ja. Ja. Kost geld.
Ja, oké. Okay.
Dan graag uw stemming over punt 14. €24 Punt 15, aanpassing retributiereglement BKO, een toelichting door Schepen Annelies Kreten.
Ja, goedenavond iedereen. Wat ik kom voorstellen is een nieuw retributiereglement voor de voor- en naschoolse opvang in de scholen tijdens de week, de buitenschoolse opvang op woensdagnamiddag en een vakantieopvang voor kinderen 2,5 tot 4 jaar, dus de kleinste. Ik zet nog eens even het kader waarbinnen dit allemaal past. Dus zoals jullie weten bepaalt het BOA-decreet dat er kwaliteitsnormen gehaald moeten worden bij de kinderopvang. En om die te kunnen realiseren is er besloten om in zee te gaan met een externe partner. Dat werd hier in een vorige gemeenteraad uitvoerig besproken en goedgekeurd. We zullen, de leidraad althans, we zullen voor alles samenwerken met FERM. Dus dat is een nieuw verhaal voor de gemeente vanaf 1 januari 2024. Zo zullen we voor alle scholen in onze gemeente de dienstverlening en kwalitatieve opvang gelijk trekken door de scholen te ontzorgen van de voor- en naschoolse opvang. Dat wil zeggen, dus vlak voor dat belt en vlak nadat je belt heeft, dus op de school. Zij moeten dat zelf niet meer organiseren. FERM zal dat doen. En twee, het kwaliteitslabel behalen. Nu, heel die operatie brengt een extra kost mee voor de gemeente. Die maakt dat we ook de prijsstructuur hebben herbekeken om die extra kosten toch iets te verzachten. Zo zijn de prijzen geïndexeerd geworden. Dat was sinds 2012 geleden. Maar we hebben ook gezorgd voor een gelijktrekking van de systemen over alle opvangmomenten heen. En deze gelijktrekking komt eigenlijk neer op een behoorlijke financiële ondersteuning van de gemeente aan alle scholen. Alles doorrekenen aan de ouders was voor mij geen wenselijke situatie. Ik ben dan ook blij dat mijn collega's me gevolgd hebben om onze Randse gezinnen hierin tegemoet te komen. Ik zal even deel per deel concreet zeggen wat er gewijzigd is. Er is de voor- en naschoolse opvang in de school zelf door FERM georganiseerd. We nemen de tarieven van FERM over. Dat zijn tarieven die FERM nu ook hanteert in de omliggende gemeentes. Dit betekent een kleine prijsverhoging voor de ouders. Wat we wel willen aanbieden is, en dat is nieuw, een korting voor meer kindgezinnen tot 75% van de normale prijs. Dat bestond niet. Dat is nieuw voor de voor- en naschoolse opvang voor iedereen. We hebben ook aandacht voor kwetsbare gezinnen. Dus ook in de voor- en naschoolse opvang gaan we het sociaal tarief handhaven. Een korting van 80%. We behouden wel, anders dan Ferm heeft voorgesteld, in de ochtend een extra kwartiertje gratis opvang. Dus voor het belt doet de leerkracht een kwartiertje, dan moet niemand betalen. En de gemeente betaalt een kwartier. Dus je hebt een half uur gratis opvang voor alle ouders. Dat is eigenlijk al zo in alle scholen, behalve Annuntia. Dus voor de ouders van Annuntia, die gaan er wat dat betreft op vooruit. Dan is er ook de woensdagnamiddagopvang. Dat is buitenschoolse opvang die doorgaat in de Knipoog, in Ranst. Wordt georganiseerd door Ferm. Ook hier wordt dat tarief geïndexeerd, omwille van dezelfde reden. We volgen wel de tarieven van Ferm niet. Die zijn veel hoger. We hanteren de tarieven die gangbaar waren. Sociaal tarief wordt ook hier toegepast met een korting van 80% voor wie daar recht op heeft. En ook, en dat is nieuw voor alle gezinnen, meer kindgezinnen, zoals we dat zeggen, krijgen hier ook tot 75% korting van een normale prijs. Dan is er nog het blokje vakantieopvang. Dat is vooral een onderscheid tussen de jongste en de oudere groepen. Dus de jongste groep is die groep van 2,5 tot 4 jaar. In de paas- en in de zomervakanties worden die kleintjes, de allerkleinste, opgevangen nu door Ferm. De oudere kindjes worden opgevangen door de gemeentelijke speelpleinwerking. Maar daar zaten we dan met een groot prijsverschil. Want de tarieven van Ferm zijn veel hoger dan de gemeentelijke tarieven voor de speelpleinwerking. Dus om te vermijden dat je voor een kindje van 2,5 jaar meer zou moeten betalen dan voor het broertje of zusje dat 6 jaar is en in de speelpleinwerking terechtkomt, hebben we dus besloten om ook hier de voorgestelde tarieven van Ferm niet te hanteren, want die zouden dus veel hoger uitvallen, en die tarieven gewoon gelijk te trekken met de lage tarieven van de speelpleinwerking. Overal dezelfde tarieven. De tarieven die we hanteren worden wel geïndexeerd omwille van die extra kosten. Hè, dus dat is sinds 2012 niet meer gebeurd. Maar de paas, naast die lagere tarieven in de paas- en de zomervakantie, hebben we nu de krokus- en de herfstvakantie. Die tarieven worden goedkoper. Er was een soepje van tarieven blijkbaar, om het zo te zeggen. Dus de krokus en de herfstvakantie waren andere tarieven dan die van de speelpleinwerking in de paas in de zomer. We hebben de krokus en de herfstvakantie ook gelijk getrokken. Dat wil zeggen, veel goedkoper gemaakt, en dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. En ook hier blijft het sociaal tarief behouden. Dat zijn de veranderingen die in het retributiereglement vermeld staan. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk was. Zijn daar nog vragen?
Een sociaal tarief is dan 80% of u zegt tot 80% of is dat sowieso 80%?
Ja, dat staat in het retributiereglement. Het sociaal tarief is al altijd een korting van 80% geweest. Dus dat wijzigt niet, het blijft gewoon hetzelfde.
Ja, dus en dan het nieuwe is voor gezinnen met meerdere kinderen 75. En waarom is dat ook niet 80? Was dat niet makkelijker?
Omdat dat de tarieven zijn van Ferm die we hanteren. Omdat daar een verschil in is. Dus tweede kindje, derde kindje krijgen korting. En een sociaal tarief dat je via een OCMW recht op hebt, die dat erkennen, is 80. Daar zit een verschil op, ja.
Jammer.
Als er verder geen vragen zijn, graag uw stemming over punt 15. Mm-hmm. 24 voor. Dan zijn wij aangekomen bij de interpellaties van deze gemeenteraadszitting. De eerste interpellatie is een interpellatie van Goesting over de oprichting van een middelbare school in Ranst.
Ja, goedenavond. Ik wou met deze interpellatie eigenlijk nog eens terugkomen op interpellatie van vorige maand. Want tijdens de vorige gemeenteraad dan werd er eigenlijk nog gepolst naar de mening van het Schepencollege in verband met die mogelijke oprichting van die labschool. Dus de conclusie daaruit was eigenlijk dat jullie de omgevingsaanvraag afwachten. Dus dat er momenteel nog geen echte mening was. Maar dat jullie wel ongelukkig waren met de vroege en de foutieve communicatie van de oprichters van de school zelf. Nu, als we zelf rondhoren eigenlijk bij de bevolking, ja, we merken dat er wel in Ranst heel veel mensen voor die school zijn of voor een oprichting van een middelbare school. Maar we merken toch ook wel dat het grootste deel van de bevolking toch wel zich zorgen maakt ook over de mobiliteitssituatie daar in de buurt. Dus we merken ook wel de Schavijkstraat, dat is zeker niet de perfecte buurt om zo'n school op te richten. En we zien ook niet direct hoe dat verbeterd kan worden daar. Dus hoe dat de toestroom van de fietsers en de auto's op een veilige manier kan opgevangen worden. En ook het openbaar vervoer op die plaats, ja, dat is zeker niet gemakkelijk bereikbaar vanuit heel de gemeente. Hè. Dus wij vroegen ons nu af van welke gesprekken zijn er eigenlijk al geweest dan tussen het Schepencollege en de initiatiefnemers. En wat is eigenlijk de huidige stand van zaken? Is die omgevingsvergunning ondertussen aangevraagd? Want ik denk niet dat er al een geel bord staat op de plaats zelf. En dan vragen wij ons ook af van waarom wordt er eigenlijk zo'n afwachtende houding aangenomen vanuit het Schepencollege? Hè? Dus waarom wordt er niet bij de eerste gesprekken, dus we hebben vernomen dat er gesprekken geweest zijn tussen het Schepencollege en de initiatiefnemers voordat die gronden zijn aangekocht. Dus op die moment moet er toch al een belletje zijn afgegaan bij jullie, denk ik, van heel tof project, maar waarschijnlijk niet de ideale locatie. Dus dan vraag ik me af, waarom is dat op die moment dan niet vermeld geweest? En misschien ook samen gezocht naar eventuele betere locaties, want ik kan me toch voorstellen dat er in heel de gemeente wel betere locaties zijn dan de Schavijkstraat voor zo'n groot project te doen.
Ja, Bart, met alle respect, maar hoe dikwijls moet ik eigenlijk een antwoord geven op dezelfde vraag? Ik heb tijdens de vorige gemeenteraad een heel duidelijk en uitgebreid antwoord gegeven. Als je mij niet gelooft, moet je maar eens terugluisteren. En eigenlijk op exact dezelfde vragen die je nu stelt, ik ga even citeren uit de vorige gemeenteraad. De initiatiefneemster is het project aan het college komen voorstellen, zoals dat vaak gebeurt wanneer mensen projecten met een mogelijke grote impact willen opstarten in onze gemeente. Wij hebben enkel akte genomen van de plannen. Er zijn dus nooit gesprekken geweest, toen niet en ook niet later. Dat is een antwoord op uw eerste vraag. Dat heb ik al, denk ik, 2 keren hier in deze gemeenteraad, maar ik wil het graag voor u nog eens voor de 3e keer herhalen. De huidige stand van zaken die is, zoals ik tijdens de vorige gemeenteraad heb toegelicht, wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, en dat is inderdaad ondertussen gebeurd, het feit dat u nog geen borden ziet staan heeft te maken met het feit dat het openbaar onderzoek nog moet opgestart worden, maar dat verwachten we eigenlijk een van de komende weken en dan gaat u die borden zien. Dus als die omgevingsvergunning is ingediend, dan zal die procedure lopend, zoals bij elke aanvraag. En op dit moment dus wachten wij gewoon af tot die borden worden gezet. En dan onze houding in dit dossier, u spreekt over een afwachtende houding. Onze houding in dit dossier is dezelfde als in elk ander dossier. Alvorens het dossier op het college komt, doen wij geen uitspraak over de inhoud. Ik heb dat hier al meermaals toegelicht naar aanleiding van vragen over ook andere bouwdossiers tijdens de gemeenteraad. En dus gaan we dat ook niet doen in dit dossier, hoe graag u dat ook zou willen. U mag dit afwachtend noemen, ik noem dit een verantwoorde, consequente houding en daag u uit een voorbeeld te geven waar we dat niet hebben gedaan. Nog even dit. Morgen gaan wij een delegatie van de bewoners ontvangen. Zij hebben gevraagd om hen te horen. Wij gaan naar hen luisteren. Maar we gaan ons, net zoals vandaag, onthouden van elke inhoudelijke commentaar. Dus voor de 3e keer licht ik hier onze houding toe. En voor de 3e keer denk ik dat ik gewoon een antwoord geef op uw vragen. En is er inhoudelijk rond deze zaak niet meer te vertellen.
Nee, maar u zegt zelf, en we hebben er akte van genomen, maar je geeft er geen gevolg aan. Je bent niet met die mensen zelf eens rond de tafel gaan zitten en je hebt gewacht totdat die aanvraag er is. Ja, dat is toch heel gemakkelijk. Je hebt twee oplossingen. Ofwel wordt het goedgekeurd, dan zit je dan met een school waarbij je waarschijnlijk de volgende 50 jaar problemen gaat hebben, mobiliteitsproblemen op die plaats. Ofwel wordt het afgekeurd en dan heb je misschien heel veel tijd verloren. Want dan had je misschien op die moment, een half jaar geleden, al bij die mensen kunnen zeggen van ja, waarschijnlijk is dat niet de optimale situatie. Je kunt misschien beter eens rondkijken naar een andere locatie in de gemeente.
Nu verwijs ik naar de eerste interpellatie daar rond. En wat heb ik toen gezegd? Iedereen heeft het recht om een aanvraag te doen voor een project in deze gemeente. Die mensen hebben dat ook gedaan. Voilà. Dus als die mensen vinden dat zij een aanvraag moeten doen voor dat perceel om daar een labschool op te richten, dan mogen zij dat doen. Dat is het recht, gelukkig, dat we allemaal hebben. En het is nu aan ons om op basis van wat er zich tijdens het openbaar onderzoek gaat aandienen van allerlei bezwaren en adviezen die we gaan krijgen, om als college na het openbaar onderzoek een beslissing te nemen. Zo simpel is het.
Ja, maar dat merken we toch bij andere projecten. Ik neem nu maar bijvoorbeeld de verkaveling in de Laarstraat. Dat wordt eigenlijk volledig samengezeten tussen het Schepencollege en de ontwikkelaar. Dat wordt besproken hoe dat die mobiliteit daar beter kan, wat dat de vereisten zijn, minstens wat er veranderd moet worden aan zulke projecten. Dat had toch ook kunnen met deze initiatiefnemers?
Het enige dat wij hebben gedaan is op hun vraag ingegaan of zij het project konden komen toelichten op het college. Ze hebben daar uitgebreid de tijd voor genomen en wij hebben geluisterd. Het is dan aan hen om volgende stappen te doen. Hoe zij gecommuniceerd hebben, daar heb ik vorige keer ben ik daarop ingegaan. Hoe zij de bevolking hebben geïnformeerd, daar denk ik dat jullie allemaal weten hoe dat gegaan is. En het is nu aan hen om een project in te dienen, wat zij hebben gedaan. En het is nu aan ons om daarover te oordelen. En ik denk dat er daar voor de rest inhoudelijk niks meer over te zeggen is op dit moment.
Dus jullie wachten verder af en daar blijven?
Nee, ik wacht niet af.
Jawel, tot het openbaar onderzoek gedaan is.
Ja, zoals we dat altijd hebben gedaan, doen we geen inhoudelijke uitspraken. Ik denk dat u het mij zo kwalijk nemen, mochten we dat wel doen.
Volgende interpellatie, proberen, van Fernand Bossaerts in verband met het wegentracé Pater Domstraat.
Ja, collega's, in de zitting van 26 januari begin dit jaar van het College van Burgemeester en Schepen lezen we het volgende. Het College van Burgemeester en Schepen neemt kennis van de beschikking van de Raadkamer van de Raad van State, waarin de gemeente Ranst wordt geacht te verschijnen op 17 maart 2023. En dan hebben we daarna, voor zover ik heb kunnen nagaan, niks meer gehoord. Dus wij stellen ons de vraag van, is de gemeente verschenen op die raadszitting? Is er een arrest in deze zaak eventueel? En zo ja, wat zijn eventueel de gevolgen voor onze gemeente? Wat is uiteindelijk de kostprijs van deze beslissing die de gemeentebestuur onrechtmatig heeft genomen en die vernietigd is voor de Raad van State?
Ik zou er mij nu heel gemakkelijk vanaf kunnen maken en zeggen, uw interpellatie is eigenlijk zonder voorwerpen. Maar ik herhaal even de kennisgeving die we op de gemeenteraad van 16 januari van dit jaar hebben gegeven. De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 20 december 2022, waarbij het besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2020 houdende de goedkeuring van de rooilijn van 12 meter voor de omgevingsvergunningsaanvraag van voor een perceel gelegen aan streep 40 in 2520 te Broekum en het besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 25 augustus 2021 betreffende het beroep tegen het gemeenteraadsbesluit vernietigd. Vermis dat u aanwezig was op die gemeenteraad, dan ga ik ervan uit dat u wist wat het gevolg was van de beslissing van de Raad van State, namelijk het besluit van de gemeenteraad wordt geacht nooit te hebben bestaan. En we gaan dus terug naar de vorige situatie. Het is ook zo dat de verzoekende partijen die hadden twee beroepen ingediend bij de Raad van State. Een eerste beroep tegen het besluit van de gemeenteraad werd ingediend op 17 augustus 2020 en een tweede beroep werd ingediend op 8 november 2021. Na de uitspraak over het tweede beroep, waarbij het besluit van de Vlaamse minister vernietigd werd, werd het eerste beroep niet ingetrokken door de verzoekende partijen. Het is logisch dat, of blijkbaar is het logisch, dat de Raad van State eerst uitspraak doet op beslissingen van de minister en dan uitspraak doet over wat de gemeenteraad heeft beslist. Maar de Raad van State die heeft zijn huiswerk dus wel gemaakt en daarom staat er in het arrest van 30 maart 2023 dat bij arrest van 20 december 2022 de Raad van State de bestreden beslissing vernietigd heeft. Het voorliggende beroep is derhalve zonder voorwerp geworden. Vermits het gemeenteraadsbesluit reeds vernietigd was en er dus geen voorwerp meer bestond om tegen in beroep te gaan, was het ook logisch gevolg dat de Raad van State het eerste beroep verwerpt. Uw vraag betreffende de kosten is een informatieve vraag en elk gemeenteraadslid kan dergelijke informatieve vragen rechtstreeks aan de algemeen directeur of de financieel directeur stellen. Maar ik heb die vraag dan in uw plaats gesteld en kan u melden dat de kosten voor de eerste zaak €7.095 en voor de tweede zaak €3.939 bedroegen. Voilà.
Is er dan, want in die uitspraak van 30 maart, waarnaar u verwijst, er is blijkbaar een arrest, dan zijn daar kosten toegewezen aan partijen. Kan u dat wat toelichten?
Ik zal u een overzicht laten bezorgen over die kosten. Er zijn effectief kosten, gerechtskosten. Er zijn kosten voor de advocaat. Rolrechten, wat is dat allemaal?
De lasten van wie zijn die gerechtigd?
Van de gemeente.
Van de gemeente?
Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Hè. Dus de gemeente heeft die kosten moeten dragen.
Ja,
ja.
Dat klopt.
En dat zit mee opgenomen in de bedragen die u net heeft genoemd?
Ja, dat zijn de bedragen die ik net heb genoemd. Dat zijn de bedragen die de gemeente heeft moeten betalen. Ja.
En kan u ons dan, kan u de verwondering dan begrijpen dat wij dus zien dat er op in januari een verslag is van het college waarin gemeld wordt dat het college geacht wordt te verschijnen en dat we dan daarna in geen enkel collegeverslag nog iets terugvinden van die beslissingen van dat arrest?
Dat arrest... Ik denk dat nog in het college moet komen. Maar dat is uiteindelijk een arrest waar dat staat. Ja, vermis dat er niks is, kunnen we ook niks vernietigen. Meer staat er niet in, hè?
Nee, klopt, burgemeester, maar daar staat wel in. Enfin, het is een openbaar arrest, laat dat duidelijk zijn. Iedereen kan dat nalezen, dat de gemeente veroordeeld wordt voor het dragen van die kosten. Dan denk ik dat het toch wel logisch is dat wij in de gemeenteraad op de hoogte worden gebracht van dat arrest en de gevolgen daarvan. Dat is van 30 maart.
Nee, nee. U hebt heel goed gelezen in dat, arrest van 20 december. Daar stond heel duidelijk in dat er een gemeenteraadsbeslissing vernietigd wordt. En dat we dat ter kennis moesten brengen van de gemeenteraad. En dat hebben we ook gedaan. Dus dat hebben we dan op 16 januari... gedaan, die kennisgeving, dat de gemeenteraadsbeslissing vernietigd is. Het volgende arrest, daar staat helemaal geen vermelding in dat we aan de gemeenteraad iets moeten melden, vermits dat er geen vernietiging van een besluit is, want het besluit was al vernietigd. Meer staat er niet in.
Maar u maakt wel op 26 januari van dit jaar melding van dat u moet verschijnen. Neem het mij niet kwalijk dat we dan benieuwd zijn naar dat arrest en dat we niets meer lezen.
Voilà, ik heb het u juist gezegd, hè. Ik zal u een kopie van dat arrest bezorgen, dat is geen enkel probleem.
Komt in het college, burgemeester?
Ja.
Het komt nu in het college komen?
Het komt nu donderdag in het college, als kennisgeving aan het college. Dus u kan het daarna een kopij daarvan, kan het echt vooraf ook bezorgen, maar donderdag komt het in het college.
Oké.
Okay. Maar de kosten zijn al op het college geweest, hè? Want de kosten zijn betaald en elke kost wordt goedgekeurd door het college. Dus de facturen, de lijst met de kosten, opbrengsten, worden ook om de twee weken naar jullie ter kennisgeving gebracht. Dus die bedragen van de rechtsplegingsvergoeding zaten daar ook tussen. Dus
Ik geef u gelijk, maar wij hebben toegang tot inderdaad die gegevens. We hebben ook toegang tot de gegevens van het verslag van het college. Als daar staat wij zullen moeten verschijnen op die datum, dan denk ik van dat wordt gemeld aan het college. Dan is het ook logisch dat het college wordt op de hoogte gebracht of jullie verschenen zijn, wat uiteindelijk het arrest is, wat de gevolgen daarvan zijn. Wij zijn er benieuwd naar, hè, wat er dan de financiële gevolgen zijn. Oké, maar dit lijkt me logisch in een geest van openheid van bestuur, dat het college de gemeenteraad informeert over datgene wat zich voordoet in deze.
Nee, u kan u zelf informeren ook. Hè. Maar dat klopt, dat is op het college geweest, waar dat er een oproep was om te verschijnen. Hè. Altijd zo'n mooi woord. En daar is op dat moment een beslissing genomen of dat we dat wel gingen doen, ja of nee. En dat is in het college, dat is een beslissing die we genomen hebben. Ja, hè, we gaan de raadsman verzoeken om daar naartoe te gaan.
Ik kan zich voorstellen dat wij als gemeenteraadsleden wel graag op de hoogte gebracht worden van dat u inderdaad geweest bent en wat uiteindelijk de uitslag van het arrest is. Dat is toch, denk ik, normaal dat wij daar belangstelling voor tonen, of zit dat verkeerd?
Maar u hebt nu de vraag gesteld en ik heb u het antwoord gegeven.
En het komt volgende week op het college?
En het komt in het college.
Oké, dat is duidelijk.
Ja, Lode?
Ja, een vraagje maar. U hebt juist een aantal kosten opgesomd. Zijn daar de erelonen van uw advocaat van de gemeente mee in begrepen? Want in andere rechtszaken vind ik die dikwijls niet terug en staan die gecumuleerd onder nog een aantal andere adviezen van een raadsman, maar niet van die zaak kost dat zoveel, van die zaak zoveel. Vandaar mijn vraag, zit het ereloon van de advocaat die de gemeente aangesteld heeft in die bedragen die u zojuist opgesomd hebt?
Ja, want het gemeenteraadslid had mij gevraagd wat dat volledige kost was. Dus dat is de volledige kost, erelonen en rechtsplegingsvergoeding, wat we moesten betalen, ja.
Dank u.
Dan gaan we over naar de interpellatie van Roel Vermeers in verband met het megabouwproject aan de Weidestraat.
Ja. Inderdaad, ik wou eens weten hoe het met dat project staat aan de Weidestraat. We kunnen ook hier weer de artikeltjes van de krant volgen naar aanleiding van de petitie die u overhandigd is. En daar lazen we ook de reactie van de burgemeester. Dus naar aanleiding van die artikels, voor zover dat ze uiteraard correct zijn aan de burgemeester, is mijn vraag wie nam eigenlijk het initiatief voor deze ontwikkeling? Twee, de impact van de 140 woningen, straks toch goed voor 300 of 420 bewoners in een buurt inplanten. Is dit voor het bestuur iets dat je beslist zonder inspraak? Mijn vraag is een beetje gericht op het gegeven dat u eigenlijk in de krant liet uitschijnen dat het er sowieso komt. En drie, hoe ruimt het bestuur dit project naar beleidsvisie op wonen?
Het initiatief, of het gebrek aan initiatief, dat werd eigenlijk genomen door het vorige gemeentebestuur. Het bindend sociaal objectief, het aantal sociale woningen die een gemeente moest realiseren, werd vastgelegd in 2009 in het decreet Grond- en Pandenbeleid. Vanaf 2014 werd er jaarlijks een voortgangstoets uitgevoerd. Telkens werd er vastgesteld dat het vorige gemeentebestuur niet aan kon tonen dat het vereiste woonaanbod volledig en binnen de vooropgestelde termijn gerealiseerd kon worden. Met andere woorden, de aanpak van het vorige gemeentebestuur werd negatief beoordeeld en Ranst werd ingedeeld in categorie 2B. Wat betekent dat? Een gemeente die wordt ingedeeld in categorie 2B en geen overeenkomst sluit met een sociale woonactor, wordt geacht kennelijk onvoldoende inspanningen te leveren om het bindend sociaal objectief te bereiken. In voorkomend geval kan de Vlaamse regering een overeenkomst sluiten met een sociale woonorganisatie die bereid wordt gevonden om het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van de gemeente te verwezenlijken. Het klopt dat er een discussie was over het aantal te realiseren woningen. Oorspronkelijk was dit 175 huurwoningen en dit is verminderd tot 151. Maar de realisatie van slechts 72 huurwoningen door het vorige gemeentebestuur bleef ruimschoots onder het opgelegde aantal. Door het huidige bestuur werd een plan van aanpak opgemaakt om deze negatieve erfenis aan te pakken. In de voortgangstoets van 2020 lezen we dat Ranst voldoende inspanningen levert om aan te tonen dat het bindend sociaal objectief tijdig kan behaald worden, waardoor we ingedeeld worden in categorie 2A. Dus nee, we hebben Jullie hebben eigenlijk gedurende 10 jaar te weinig inspanningen geleverd om het bindend sociaal objectief te realiseren. En ja, dit gemeentebestuur moet nu op korte termijn starten met de realisatie van 70 sociale huurwoningen. Ook de implanting aan de Weidestraat is een keuze die het vorige gemeentebestuur heeft gemaakt. In 2016 werd er door de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare een aanvraag voor het verkavelen van gronden van het woonuitbreidingsgebied aan de Hanboogweg, Weidestraat en Randse Binnenweg in Emblem ingediend, met als doel het realiseren van 240 wooneenheden. In de motivering van het ongunstig advies lees ik nergens dat het vorige gemeentebestuur tegen de ontwikkeling was van dit gebied. De bemerkingen die het vorige gemeentebestuur maakte waren onder andere: het is niet aangewezen om heel lange doorlopende gevels te voorzien. Er moeten meer groene elementen in het straatbeeld voorzien worden. Het is beter om een totaalvisie voor het gebied te ontwikkelen. Ook moet een mix tussen huur- en koopwoningen de bewonersmix kunnen garanderen. En tenslotte, de nieuwbouw van sociale woningen is te verantwoorden omdat de grond op korte afstand ligt van alle voorzieningen van Emblem en Lier. Met al deze zaken heeft het huidige bestuur rekening gehouden bij haar communicatie naar de woonmaatschappij toe. En bijkomend hebben wij extra voorwaarden verbonden aan de mogelijke ontwikkeling, waarbij we duidelijk gesteld hebben dat er geen sprake kan zijn van 240 wooneenheden en een volledige bebouwing van de 8 hectare. Het project moet sterk gereduceerd worden naar maximum 140 wooneenheden, met de garantie dat slechts 4 hectare mag worden bebouwd. Wat de inspraak betreft kan ik u melden dat we de initiatiefnemers van de petitie ontvangen hebben en een volgend antwoord gegeven hebben. En ik citeer het antwoord. Na afgifte van de petitie rond de mogelijke realisatie van een bouwproject in het woonuitbreidingsgebied aan de Weidestraat heeft het college het punt besproken. Allereerst willen wij toch een paar opmerkingen formuleren naar aanleiding van de petitie en de daarbij horende folder. Daarin staat: bezwaar tegen de plannen van de gemeente Ranst om een grote verkaveling te bouwen in de velden. Dit is onjuist, de gemeente Ranst is geen eigenaar van de gronden. Het zal de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zijn die de plannen zal opmaken. De gemeente Ranst zal de aanvraag behandelen wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend. We vragen u dit ook zo in uw communicatie op te nemen. Het college heeft aan het begin van de legislatuur een woonbehoeftestudie laten opmaken, waarin het gebied wordt omschreven als volgt. Het woonuitbreidingsgebied Weidestraat heeft een lage open ruimtewaardering. Zowel de knooppuntwaarde als het voorzieningsniveau zijn hier goed. Op basis van deze beoordeling is het gebied potentieel ontwikkelbaar. De studie duidt het ook aan als de enige mogelijke te ontwikkelen woonuitbreiding. Tevens willen we u verwijzen op de voorgeschiedenis van dit project. In de oorspronkelijke vergunningsaanvraag van Vitare, de toenmalige eigenaar van de gronden, was er sprake van 240 wooneenheden en een volledige bebouwing van de 8 hectare. Het huidige bestuur heeft heel duidelijk gesteld dat het project sterk moet worden gereduceerd naar maximum 140 woningen met de garantie dat slechts 4 hectare mag worden bebouwd en de rest moet worden ontwikkeld als openbaar groen, een speel- en ontmoetingsruimte. Wil het een kans maken op een vergunning? Dit in overeenstemming met de nieuwe visie op bouwen in onze gemeente. Bij het behandelen van deze visie in de gemeenteraad, de GKRO en ook in alle communicatie erover is het bestuur altijd zeer duidelijk geweest over een mogelijke ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Weidestraat. Het bestuur blijft bij zijn standpunt dat het woonuitbreidingsgebied aan de Weidestraat ontwikkelingskansen biedt voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject. Het bestuur verbindt nu reeds een aantal voorwaarden aan deze mogelijke ontwikkeling. Enkel de realisatie van een mix van sociale huur- en koopwoningen zal worden toegelaten. Bij de realisatie van een project moet een groot deel, bij voorkeur 50% van de totale oppervlakte, ingevuld worden met natuurontwikkeling. Het project moet klimaatneutraal zijn, met andere woorden voldoen aan strenge voorwaarden op het vlak van waterhuishouding en verharding, groenontwikkeling en invulling en energie. In de mate van het mogelijke moet het dus een voorbeeldproject zijn en de ambities van het bestuur op dit vlak weerspiegelen. Er moet de nodige aandacht worden besteed aan de mobiliteitsimpact. En van bij de eerste stappen, dit wil zeggen vanaf de eerste plannen, wanneer de eerste plannen klaar zijn, zal er overleg worden georganiseerd tussen de ontwikkelaar, het bestuur en de bewoners. In de beleidsvisie op bouwen in Ranst staat letterlijk: de gemeente Ranst liet in 2019 een woonbehoeftestudie uitvoeren. De algemene conclusie van deze studie was dat er voor de periode 2019-2035 nog voldoende aanbod is binnen de gemeente om aan de woonbehoeften te voldoen. Het is dus niet nodig om op korte en middellange termijn onbebouwde woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Dergelijke gebieden kunnen nog enkel aangesneden worden om in een voldoende sociaal woonaanbod te voorzien. Enkel het woonuitbreidingsgebied Weidestraat werd als potentieel ontwikkelbaar aangeduid.
Ja, ik zou bijna applaus willen geven van hoe uw retoriek toch is. God ocharme, het bestuur dat hier vandaag zit, die er niet aan kan doen dat daar service moet gaan ontwikkeld worden. Dus u doet er alles aan om een verhaal hier op te hangen van Vitari, inderdaad, die vroeger eigenaar waren, die zo zogezegd een project gingen daar ontwikkelen waar dat wij mee akkoord zouden gaan, laat staan dat er een bouwdossier zou zijn, maar dat we het spraak doen. Enfin, als ik uw collega bezig hoor, die doet geen uitspraken over lopende dossiers. U doet zelfs een aanname op een dossier dat nooit er geweest is en nooit eigenlijk een onderwerp geweest is. Daar begint u over en dan gaat u zeggen, dat is de reden waarom we dan gaan ontwikkelen. Ten tweede, in uw artikel in de krant en ook nu ook weer, God toch germe, is het de woonmaatschappij, de voorkempen die het doet. Dat is die hun initiatief en niet de gemeente. Ik wil toch even wijzen naar 22 september 2022, waar dat je zelf in uw voortgangtoets beslist en schrijft dat op 13 februari 2020 heeft het college van burgemeester in Schepenen beslist dat de gronden in het woonuitbreidingsgebied van Weidestraat kunnen ingezet worden voor een stedenbouwkundige studie in het kader van een sociale huisvestingsproject. Het programma van Eisen spreekt over een woningsdichtheid van 25 woningen per hectare. Ofwel kan ik niet goed lezen, maar voor mij is dat duidelijk. U als college van burgemeester in Schepenen neemt het initiatief. Dus is het toch een beetje kleinzerig, vind ik, om hier te gaan afschuiven dat het toch garme door vroeger het bestuur komt. Er was daar een project, dat hebben jullie geannuleerd. Daar is ook een grote bevolking voorstander van. Daar hoorde men niet over zeuren dat je dat niet hebt gedaan. Maar dat is een beslissing dat jullie hebben genomen. En jullie hebben nu beslist, kan ik hier toch lezen, 22 september en blijkbaar op 13 februari hebt u dan met college beslist om op uw initiatief dat daar te gaan doen. Ten tweede wil ik eens, wat daar gaat u niet helemaal op in. U verwijst naar de woonstudie, of uw beleid rond het wonen. En daar zeggen jullie van 25 woningen per hectare. Nu ben ik toch zo vrij geweest van naar de algemeen directeur net even het gewestplan eens door te sturen. En misschien moeten we dat toch eens openzetten. Want het bestuur kan voor zichzelf blijkbaar zeggen, wij gaan daar 25 woningen per hectare doen. Terwijl, naar mijn bescheiden mening, Wim, en anders moeten we dat eens openzetten, ofwel moeten we er allemaal maar eens aan googelen. Maar dat is nu een gebied waar dat je duidelijk op dat plan kunt zien dat dat midden tussen wonen met landelijk karakter zit. Opfrissend in uw visie, dat gaat over 15 woningen per hectare. Allee, als je 15 woningen per hectare doet, dan heb je 9,3 hectare nodig en dus niet wat er hier is, 7,9 hectare om te beginnen. Als u 25 woningen per hectare doet, ik weet niet of dat u soms ziet hoe dat u bij verkavelingen dat probeert op te leggen en hoe dat u voor uzelf gaat doen, maar we spreken altijd over het gebied dat u ontwikkelt en over het gebied dat we vrij gaan houden. U maakt iedereen hier wijs dat u de helft niet gaat ontwikkelen. Dat wil zeggen, 7,9 gedeeld door 2, laat ons gemakkelijk houden, afgerond naar boven, dat is 4 hectare. Als ik 25 woningen per hectare wil zetten, dan heb ik 5,6 hectare nodig. Dan spreek ik alleen nog maar over het stuk lapke grond dat je nodig hebt om woningen op te ontwikkelen. Dan reken ik nog niet mee dat je er ook wat openbare wegen is en dat we mee doen. Want voor uzelf rekent u die er graag bij. Dat hoort allemaal bij, die oppervlakte, die wegen, die zijn er precies niet. 140 huisjes, dan gaat er toch wel wat wegjes moeten tussen liggen en dan gaat er toch wel wat openbaar domein moeten maken. De gemiddelde verkaveling dat we zien, is dat toch naar de 20-30%. Dus dat wil zeggen, als je 140 woningen zou mogen ontwikkelen van jezelf, terwijl de anderen dat natuurlijk allemaal niet mogen, maar als je dat zou doen om 25 woningen per hectare, dan heb je 6,7 hectare nodig, burgemeester. Dus in die artikels, en daarom dat specifiek mijn vraag naar is, dat landschappelijk park dat u daar gaat aanleggen, ik weet niet waar dat u nog die hectare gaat halen, maar die zijn er, naar mijn bescheiden mening, niet. Dus daar zit dit plannetje, daar waar dat rood of blauw eneke staat. Het gaat over dat stukje grond. Woonuitbreiding is dat met de ruitjes. En iedereen kan zien dat eigenlijk het stukje Rijnse Steenweg, de Lierse Steenweg, al de grote wegen eigenlijk, daar hebben we gewoon woongebied rood gekleurd. En al die andere zones zijn woongebied met landelijk karakter. Allee, ik hoop dat we vandaag niet moeten gaan discussiëren of dat we dus over 25 woningen per hectare moeten spreken of over 15 woningen per hectare. En als je over 15 woningen per hectare spreekt, dan kun je 1. Uw project niet doen. 2. Dus dat aantal, dat gaat er niet op, want dat gaat in overtreding op je eigen beleidsvisie. En ten tweede, ik weet niet wat jij dat park nog gaat aanleggen, maar die helft van die grond is er niet meer. Hè? Dus alles op een rijke, als jij die woningen bij elkaar gaat zetten op 4 hectare, dan denk ik dat je om bij al aan een ongeveer 40 woningen per hectare gaat zitten. Dat is wat dat u daar wenst te realiseren. En daarom terecht hoop ik toch mijn vraag, wat dat u daar allemaal over verkondigt. 1. Je kunt er niet aan doen, God dat garme. 2. Eigenlijk strookt dit helemaal niet met uw beleidsvisie. En ofwel moet het duidelijk zeggen, dat is waar, wij zijn initiatiefnemer. Dat is waar, wij hebben inderdaad altijd geroepen. Wij willen dat sociaal objectief, kost wat kost halen. Wij willen het schoolvoorbeeld zijn. Dat mag jij van mij zeggen. Dat is uw uitspraak dan. Maar zeg er dan bij dat je wel een veel grotere dichtheid gaat bouwen. Maar mensen vandaag wijsmaken dat hier zometeen een helft een schoon park gaat zijn en dat je dan nog 140 woningen er gaat opzetten, dat is eigenlijk lijnrecht in tegen uw beleidsvisie. En vandaar mijn vragen.
Ik wil in eerste instantie even reageren op hetgeen dat je daar zegt. Hè? Dat wij, kost wat kost, die 70 sociale woningen willen realiseren. Ja, omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Hè? Daar hebben we geen keuze over.
Nee.
Nee, daar hebben we geen keuze. We moeten die 70 woningen er zetten.
Nee, burgemeester. En ik ben daar dan het voorbeeld van de vorige legislatuur, waar wij zogezegd ook dat allemaal verplicht waren en waar wij dat consequent niet gedaan hebben. En daar durf ik alle verantwoordelijkheid voor mij voor nemen, maar dat hoeft niet, want mijn collega's van toen, die weten dat ook. We hebben dat niet gedaan. En er heeft ons nooit ook maar iemand gezegd, ja, maar pas op, je gaat in een bak vliegen, hè. Of je gaat een boete moeten betalen, of je gaat dit gebeuren, of er gaat dat gebeuren. Dat sociaal objectief was destijds door de socialisten opgelegd aan de gemeente en de andere partijen moesten het maar mee goedkeuren, maar daar stond geen enkele sanctie op. Geen enkele. We hebben nooit een boete gekregen. Ik ben ik nooit naar de gouverneur moeten gaan, niet naar de minister. Bon, we realiseerden dat niet. En dat was een bewuste keuze. Dat was zo. En ik ben er nog altijd fier op, hè. Maar jullie gingen het anders doen. En nu gaan zeggen van, ja, maar Vitari, waarom hebben die nooit een voorstel gedaan? Nooit, hè. En anders moet je zeggen waar die plannen waren. Want je zegt, die wouden er dan nog veel meer zetten. Maar ze hebben geen één plan ingediend, hè. En weet je waarom niet? Nee, die hebben geen één plan ingediend. Geen enkel. En weet je waarom niet? Omdat ik tegen die mannen gezegd heb, dat maakt geen schijn van kans. Dat komt daar niet. Zo simpel was het. Zolang ik burgemeester ben, komt dat, hetgeen dat jij daar wilt doen, dat komt er niet. En die mannen hebben afgehaakt. En hun droom was wel van daar naar nu op te zetten. Maar nu gaan zeggen van, ja, maar het is bij jullie allemaal begonnen. Bij ons is het begonnen met heel de boel tegen te houden. Want anders hadden die dat niet verkocht. Hè? Ze mogen rust. Maar omdat ze heel goed wisten dat ze geen schijn van kans hadden hier op ons gemeente, daarom hebben die gezegd, ja, foei, foei, dat krijgen we door nooit niet rond. Want dat heb ik ze wel klaar en duidelijk gezegd. Hè? En 2, nogmaals, je zegt altijd maar, we zijn dat verplicht. Nee, je zit dat niet verplicht. Dat kan heel goed zijn dat de socialisten hier een sociaal objectief opleggen, maar daar moet ik mij als burgemeester niet aan houden. En dan moet jij zeggen welke boetes of straffen dat ik gekregen heb, ooit omdat dat sociaal objectief niet gerealiseerd was. Geen enkele. Schaalde jij u achter van alles, of wel een grote bangerik, hè? Dat kan ook. Hè? Dat je zegt, ja, maar dat ik het in Antwerpen of in Brussel moet gaan oplossen, uitleggen, dat doe ik niet suggereren. Hè?
Bon, uitgeraasd.
Niet helemaal, maar kun je horen wat je nu zegt.
Misschien moet je heel goed luisteren, ja. Ik heb hier voor mij een verkavelingsvoorstel. 27 oktober 2016, opgemaakt door Toppo. Ja, maar je kent het. En dus juist zeg je dat er geen plan is.
Hebben wij dat goedgekeurd?
Uw handtekening staat eronder.
Hebben wij dat goedgekeurd, die verkaveling?
Ik heb toch nergens niet gezegd dat u dat goedgekeurd hebt. U hebt ongunstig advies gegeven. Ah, wel ja. Maar het verkavelingsplan is er wel en daar stond 240 wooneenheden op.
En wij hebben dat ongunstig beoordeeld.
Jawel,
en,
dat heb ik ook gezegd. Hè.
En
dat heb
ik in mijn tekst gezegd tegen die
maar je moet leren luisteren.
Dat het geen schijn van kans maakt.
Nee, dat is niet waar. Dat staat er niet in, want je hebt zelf gezegd in je motivering dat het wel kan, de moment dat er een mix is, de moment dat er wat meer groen is, dat staat in uw eigen motivering van 2006. Dus zeg niet dat er geen plan is, want het verkavelingsplan ligt hier voor mij en u hebt dat mee ondertekend.
Afgekeurd?
Nee, ja. U hebt ongunstig advies gegeven. Oh, oh. Dat is iets helemaal anders dan afkeuren.
Ongunstig advies, wat is dat?
Ja, u hebt daar een motivering bij geschreven. Het is een ongunstig advies, maar als je voldoet aan dat en dat en dat en dat...
Burgemeester, dat is een discussie, dat is eigenlijk een verwijt dat ik al heel dikwijls naar u heb gedaan. U hebt al heel veel... Dan is het over andere woonprojecten gunstig geadviseerd. En dan nadien hebt u er wel al veel geweigerd van degene die u gunstig geadviseerd hebt. Wat dat hier, wat dat jij nu aanhaalt, dat noem ik dan goed bestuur. Iemand die een voorstel doet, geadviseert dat negatief. En dan blijft dat weg, burgemeester. Dan blijft dat weg. En wat dat jullie doen, is iets gunstig adviseren. Ja. En dan komt dat terug. En dan nadien een briefje naar iedereen sturen om te zeggen dat je toch geweigerd hebt. Dus begint niet met voorbeelden.
Nee, het enige dat Gelle wil horen is dat Gelle altijd gelijk heeft gehad. En dat
is niet waar.
Dat wij geen aparte beslissingen mogen nemen. Dat er geen boete op stond. Jawel, er stond geen...
Burgemeester, u bent begonnen over het verleden. Ik heb u alleen gezegd dat ik dat eigenlijk een beetje beu ben. Van dat te moeten horen. Dat je, och, toch Germen dat allemaal moet doen. De voorkempen, och, Germen, die moeten dat dan doen. Allee, die hebben het nog wel niet. Allee, er is hier een beslissing, laat ons niet een nozel doen, er is hier een beslissing van 13 februari van 2020 van het college, dat zeg jij toch, hoop ik, hè? Dat zeg jij toch, die eigenlijk zeggen, voor ons is dat goed, dat ze dat gaan uitbreiden, en dat is een beslissing van u, dus jij komt dan ineens mee iets af dat wel een negatief geadviseerd hebben. En wel, hier ben ik een positief advies van u, hè? Waar dat jij inschrijft dat er 25 woningen per hectare mogen gebouwd worden, 140 huizen, en dat je genegen zei dat dat gebeurt. Dat is een beslissing van u.
Ja.
En ik hoop dat we het vanaf nu ook daarover kunnen hebben dan. Dat is iets dat jij beslist. En waar dat ik graag toch eens een antwoord wil hebben, is hoe dat je nu die 140 woningen ruimt met je beleidsvisie op wonen en waar dat je die 4 hectare bos gaat neerplanten of park. He, noem het gelijk dat is. Maar ofwel kan ik niet rekenen, maar daar is een misrekening tussen. Dus laat ons stoppen met af te wijken naar vroeger. Gij bent vandaag de grote leider en de baas. Je hebt hier een beslissing genomen. 140 huizen, 25 woningen per hectare. Ik laat dan iedereen over of dat 25 of 15 moet zijn. Naar mijn bescheiden mening 15 dus op die plits. En dan denk ik dat dat lappeke grond te klein is. En dan denk ik dat je ook moet stoppen met in gazettekens te verkondigen. Of je moet het hier eens duidelijk uitleggen hoe dat je dat wel gaat doen. Maar 25 woningen per hectare, die hebben 9,3 hectare nodig. En dan is 7,9 te weinig. En vandaag wil ik een antwoord, een klaar en duidelijk. Gaan wij afwijken van die 15 woningen per hectare? En waar ga je dat park realiseren? Want dat park, als je dat belooft aan de mensen, willen ze dat wel hebben. Hè? Dus ik vraag me af, allez, leg het mij uit, hoe ga je dat doen?
Ik ga u dat niet uitleggen. Dat was ook de vraag, niet in uw interpellatie.
Hoe is dat met de beleidsvisie?
Dat heb ik al gezegd, dat heb ik gezegd, jawel. Dat is daar ingekleurd als uitbreidingsgebied. En het enige dat op een uitbreidingsgebied op dit moment kan, dat is sociale woningbouw. Hetgeen dat we daar willen realiseren is 70 wooneenheden sociale huur, 70 wooneenheden koopwoningen. Dus wij willen realiseren dat jonge mensen ook in Ranst kunnen, die niet zo'n hoog inkomen hebben, dat die ook nog in Ranst kunnen wonen. En dat willen we daar realiseren. We willen een hele mooie mix van maken. En ja, we hebben... Op het moment, vroeger was het de Lierse huisvestingsmaatschappij, die heeft gevraagd, mogen wij daar een studie rond maken? En nu is dat overgedaan naar de Voorkempen. Dus wij hebben aan die mensen gezegd, ja, je mag daar een studie op maken, je mag daar een plan op maken. We hebben wel een programma van eisen opgemaakt. Dat moet je overal rekening mee houden. Dat is hetgeen dat wij gedaan hebben. En waar dat op dit moment een studiebureau mee bezig is. En het moment dat we daar een definitief verslag van krijgen van dat studiebureau, dan gaan we daar mee naar de buurtbewoners. Want dan kunnen we laten zien hoe dat we dat daar kunnen realiseren. En dan zult je wel zien hoe dat daar kan gerealiseerd worden op de helft van dat terrein, want de andere helft zal een groenzone blijven.
Bon, we zullen dat plan dan zeker afwachten. Hè. Ik hoop dat die van dat studiebureau dan wel kunnen rekenen, want blijkbaar wilde jij er niet naar tellen. Maar dat speelt geen rol. Dus uw programma van eisen, is dat ergens bekend dan?
Ik denk dat wel.
Ja, want u hebt een programma van eisen overgemaakt, hè? Zegt u ze net.
Ik denk zelfs dat ik dat hier op de gemeenteraad al besproken heb, maar dat was toen nog wel de Lierse huisvestingsmaatschappij.
Zoals ik de gemeenteraad begonnen ben, als daar een beslissing over is, een programma van eisen, lijkt me toch iets dat je met het college beslist, dus misschien moet u dat morgen anders eens doormailen. Ik ga dat niet vragen schriftelijk, hè, want dan is dat een schriftelijke vraag, maar misschien moet u dat eens overmaken. Want voor mij, ik hoop dat u dat begrijpt, voor ons is het interessant om te weten, uw programma van eisen, joh, veel vind ik niet terug, ik vind 140 huizen terug en ik weet hoe groot dat de grond is. En daar moeten wij het voorlopig mee doen. En in de kranten verkondigt u, want dat kan ik nergens niet terugvinden, maar in de kranten verkondigt u graag vooral afwijken van de woningen en verkondigt u graag dat u daar een park van 4 hectare gaat realiseren. Bon, dan is er 4 hectare over. Ik raad iedereen aan, in plaats van op de gsm berichtjes te sturen, misschien eens te typen en te rekenen. En is het te rekenen hoe dat je op 4 hectare 140 huizen kunt voldoen aan uw beleidsvisie?
Ik ben blij dat je nog even het woord hebt genomen. Want ondertussen kan ik gaan zien of dat die documenten hier onmiddellijk beschikbaar zijn. Dus morgen zal u dat programma van eisen, niet alleen u, alle gemeenteraadsleden, zullen dat programma van eisen toegestuurd krijgen. Want ik ben eerst gaan zien of dat ik het wel zelf heb. Want anders zeg je weer van ik heb iets gezegd dat ik heb en dat ik niet kan doorsturen. Dus voilà. Maar ik heb het hier voor mij, dus dat zal morgen aan iedereen opgestuurd worden.
Ze kunnen het nu al raadplegen.
Mag ik nog iets toevoegen?
8 oktober 2020 in het college geweest.
Je verwijst regelmatig naar de visie op bouwen en ik krijg het hier nu niet open, maar ik kan dus niet letterlijk citeren, maar er staat heel duidelijk in, als het gaat over die 15 of 25 woningen, dat daar kan afgeweken worden. En er staat heel duidelijk in, als er een masterplan is, of met een visie, eventueel voor sociale huisvesting of eventueel voor meer groen. Met andere woorden, wij laten ons niet vastpinnen op een aantal woningen. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij enkel maar van die visie afwijken als er een masterplan is. En ik denk dat we dat ook wel gaan krijgen. En dan gaan wij kijken in hoeverre dat daar alles wat wij eisen rond klimaat, rond nieuwe woonvormen die we daar willen hebben, rond groeninplanting, waar u allemaal achter vraagt, in hoeverre dat in een masterplan gaat staan. Met andere woorden, voor dat project vinden wij even dat het belangrijker is om te kijken dat we betaalbaar wonen hier in Ranst kunnen een kans geven. En willen wij kijken in hoeverre wij onze bouwrichtlijnen daarop kunnen afstemmen. Dus ik denk dat u even die 15 of die 25 moet vergeten. En denk je in belang van het project met het behoud van de open ruimte. Waarbij wij heel duidelijk aan de mensen die wij ook ontvangen hebben. De mensen die de petitie hebben opgesteld. Heel duidelijk een antwoord hebben gegeven binnen termijn zoals we dat beloofd hadden. Tijdens de grote vakantie. En daarin staat heel duidelijk wat wij gaan eisen als daar mogelijke ontwikkeling zou komen. Dus ik denk dat ik ga me niet herhalen, maar ik denk dat dat een duidelijk antwoord is in zover op het stukje dat u vraagt, in hoever het strookt met onze visie.
Luc, ik moet echt waar zeggen, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, ik ben blij met de eerlijkheid van uw antwoord. Dat is tenminste een antwoord. Sorry burgemeester, maar dat altijd dat je afschuift, dat is zo enerverend, dus ik ben blij met de eerlijkheid van uw antwoord. En dat
ik geef gewoon een aanvulling, hè?
Nee, maar dat is een goede aanvulling, want eigenlijk zegde jij, goed, wij mogen daarvan afwijken. En dat was eigenlijk ook maar mijn vraag, hè? Niet meer en niet minder. Hè? Maar ik denk dat je, ik hoor de burgemeester graag verkondigen altijd over een park. Wel, ik ben benieuwd in hoeverre dat er gaat komen. Ik zeg niet dat totaal niet kan. Ik zie het alleen moeilijk gecombineerd met wat dat is. Maar ik hoor bij u een totaal ander antwoord. Dat je zijn dikke vrienden en je zegt hetzelfde. Maar ik hoor bij u in ieder geval dat er kan afgeweken worden van die 15 en 25. Dat durft ze aan de andere kant, hebben ze dat niet durven uitspreken. Dus ik ben blij van dat te horen. En dan weten we dat. Ik deel die visie niet, maar ik hoor ze eindelijk eens oprecht en duidelijk dat we hier wel over andere normen spreken dan dat we eigenlijk klassiek toestaan. Hè.
Al enkel wat we gestemd hebben.
En ja, maar dat is goed.
Ik kan raadplegen dat u ook had kunnen weten...
Ja, maar ik zit
al
tegen.
Als u de bouwrichtlijn nog eens even had doorgenomen, dan had u dat perfect kunnen weten dat wij die clausule in onze bouwvisie hebben voorzien.
Nee, dat klopt.
Uw vraag was eigenlijk een beetje zonder onderwerp. Had je het gelezen?
Nee. Mijn antwoord was... Mijn vraag is eigenlijk vooral, als ik krantenartikels lees en ik zie iemand verkondigen dat er door precies een heel park gekomen van 4 hectare, en ik moet dan de aantallen erbij doen, dan denk ik, hoe gaat hem dat doen? En ja, jij begint wat over vroeger en jij zegt heel duidelijk, we hebben een beleidsvisie en wij hebben het recht om daarvan af te wijken. Dat heb ik vandaag gehoord. En dat is plezant voor te horen.
Ik kan u alleen nog even, ondertussen heb ik dat opgezocht, hè, dus... De 8 oktober 2020, het college van 8 oktober 2020. Als je daar het tweede punt neemt, intentieverklaring, ontwikkeling, woonuitbreidingsgebied, Weidestraat, leaser, huisvesting, maatschappij. En daar is als bijlage het programma van eisen in opgenomen. Dus, voilà. Het is al onderweg.
Dank u, voorzitter. Voor alle duidelijkheid, ik wil het toch nog maar eens zeggen. We hebben dat vroeger ongunstig geadviseerd, dus geweigerd. En ik zal dat in de toekomst ook blijven doen. Hè. Je mocht dat in een kader gunnen, het is één de roue of wat. Als je daar ter plaatse is gaat zien, dat is geen gebied om nu massaal te gaan ontwikkelen met woningbouw. Ik had vroeger dat idee en ik heb dat nu nog altijd. En zeg gerust, ik zal een hele hevige tegenstander zijn.
Lode, dan zal ik niet vergeten dat, waarvoor nog altijd dank, dat je zelf onze bouwrichtlijnen hebt goedgekeurd, waar dat in staat, waar dat duidelijk in staat. Waarvoor
die
dank.
Heb ik
dus ondertussen zijn we weer al veranderd van mening.
Nee. Het gaat hier over deze gebied. Het gaat over hier, over dat je wilt ontwikkelen en waar je 150, of misschien nog meer of minder, woningen wilt gaan bouwen. En dan zeg ik, daar is dat niet op zijn plaats. En zo simpel is het. En ik zal dat altijd blijven bestrijden met alle middelen die ik heb als gemeenteraad zit.
Hierbij zijn wij aangekomen aan het einde van deze gemeenteraadszitting.